God zegen allemaal. Al een aantal jaar is het mijn gewoonte om aan het eind van het jaar een video te maken waarin ik een persoonlijke update geef over mezelf en over de bediening van Christelijke Apologeet. Dat wil ik dit jaar ook doen en ik wil daarbij ook vooruitkijken en stilstaan bij de vraag: wat is mijn persoonlijke drive om door te gaan met YouTube-bediening? En misschien jou ook daarin wat bemoedigen van wat is je eigen motivatie om in een geestelijke bediening door te gaan? Ik mag dit werk met deze YouTube-bediening nu doen sinds maart 2020. Toen ben ik daarmee begonnen in de coronacrisis. Dat was door omstandigheden eigenlijk ook een manier om toch Gods woord te prediken, ondanks dat er veel moeilijkheid was in die tijd om samen te komen. En over 3 maanden, in maart 2025, ben ik precies 5 jaar bezig met deze YouTube-bediening. En nou ja, er is best wel wat gebeurd in mijn leven in de afgelopen 5 jaar. Toen ik ermee begon, toen had ik 1 dochter... samen met mijn vrouw. En inmiddels hebben we 3 jonge kinderen. En ja, tijdens die YouTube-bediening is er op persoonlijk vlak van alles gebeurd qua ontwikkeling. Maar mogen we ons vooral heel gezegend weten door de Heere God. Ik mag heel dankbaar zijn, en dat wil ik ook van tevoren zeggen, richting mijn vrouw, die mij vaak ruimte geeft en tijd geeft om tijd naast het werk te kunnen investeren in de YouTube-bediening. Daar stemmen we natuurlijk ook over af met elkaar. Maar ja, het is ook iets waar mijn vrouw moeite voor doet, om ervoor te zorgen dat er ruimte is voor mij om, ondanks dat dit geen betaalde bediening is, ik heb nooit geld van mensen aangenomen om deze geestelijke bediening uit te voeren. Ondanks dat, toch de tijd en de ruimte te hebben om wekelijks een video te kunnen maken. Dus ik wil mijn vrouw daarvoor bedanken. Maar er zijn nog andere mensen in mijn leven die enorm tot steun zijn daarin. En in het bijzonder zijn dat ook mijn ouders en de ouders van mijn vrouw. Dat zijn mensen die ontzettend veel helpen, bij ons ook thuis, en die het daardoor ook mogelijk maken dat er ruimte is om naast het werk tijd te investeren in zo'n YouTube-bediening. Dus die wil ik ook in het bijzonder danken met deze video. Nou, kijken we even terug op het afgelopen jaar. Dan zijn er een aantal video's, en ik wil er 3 even langslopen met jullie, die echt best wel veel bekeken zijn, meer dan mijn video's normaal. En die wil ik daarom ook even uitlichten. De video die het meest bekeken is, dat is een video die ik nog maar een paar weken geleden heb gemaakt. En dat is de video getiteld NOS moet zich hierom schamen. Die video die is zo'n 45.000 keer bekeken. En dat was een video waarin ik heb stilgestaan bij, ja, ook een beetje mijn verontwaardiging en mijn emotie, boosheid rondom de vraag waarom niet alleen de NOS, maar ook andere seculiere nieuwsplatforms eigenlijk geen aandacht hebben besteed aan de Mars voor het Leven dit jaar. Een mars waarbij 11.000 demonstrerende, overwegend christenen, daar waren in Den Haag op het Malieveld om een stem te geven aan het ongeboren leven. En het viel mij op dat, ondanks de grootte van deze demonstratie, en ook gewoon de ordelijkheid en vriendelijkheid waarmee deze demonstratie plaatsvond, dat er eigenlijk nauwelijks aandacht aan is besteed. Ik vind dat schaamtevol. Ik vind dat de NOS zich daar ook over moet schamen. En ik wil ook meteen vooruitzien op het jaar 2025 jullie bemoedigen om met nog meer mensen te komen naar die Mars voor het Leven. Om het ook echt seculiere nieuwsplatforms onmogelijk te maken om dit te negeren. Ik wil echt heel graag ook het platform wat God me heeft gegeven de komende maanden benutten om af en toe mensen ook bewust te maken van de Mars voor het Leven van het jaar 2025. En ik hoop dat we met nog veel meer mensen, mijn verlangen is echt dat we met meer dan 20.000 mensen daar mogen gaan staan het komende jaar om op te komen voor het ongeboren leven en een stem te geven tegen het abortusbeleid in Nederland. Een tweede video die echt enorm veel bekeken is, dat is een video getiteld Mijn perspectief op de grote verdrukking. En waarom ik denk dat veel christenen het mis hebben. Die video die is ruim 42.000 keer bekeken. En ik denk dat die video zoveel bekeken is omdat het een andere eschatologische positie neerzet dan momenteel erg populair is geworden in met name de evangelische beweging in Nederland. Veel christenen, bewust of onbewust, zijn overtuigd van een dispensationele visie op de eindtijd, het idee dat er een grote verdrukking nog gaat komen in de toekomst, dat er een opname gaat komen van de gemeente, dat er daarna een verdrukking zal aanbreken. Dat is een veel voorkomende visie met de antichrist en dat op een gegeven moment er dan ook weer een soort tweede wederkomst zal gaan komen. Een letterlijk 1000-jarig vrederijk, et cetera, et cetera. Dat is een perspectief wat heel populair is. En ik denk dat zelfs zo populair, dat het zo'n populair perspectief is geworden, dat heel veel christenen niet weten dat dat nog een vrij recente ontwikkeling is geweest in de theologie. Dat het nog maar een perspectief is wat zo'n 200 jaar bestaat, terwijl daarvoor christenen helemaal niet de teksten in de Bijbel over de eindtijd lazen zoals wij die nu lezen. Dus ik denk dat het ook gewoon een verfrissend perspectief was om iets anders te horen, iets anders te zien ten aanzien van waar bijvoorbeeld Jezus' woorden in de Olijfbergreden betrekking op hebben, waar dat over gaat. Dus ik denk dat dat verklarend is voor waarom zoveel mensen die video ook hebben bekeken. Een derde video die heel erg veel is bekeken, logischerwijs, is de video van mijn gesprek met David de Vos. Getiteld Zijn alle mensen kinderen van God? Tenminste, dat is de titel die ik eraan gegeven heb. Die video die is ook zo'n 42.000 keer bekeken, maar die is eigenlijk wel meer bekeken dan dat, omdat David hem ook op zijn YouTube-kanaal heeft gepost. En die daar ook, ruim 40.000 keer is bekeken. Dus eigenlijk is dat de best bekeken video van dit jaar, als je dat bij elkaar optelt. En dat is een video die eigenlijk is voortgekomen, en een gesprek wat eigenlijk is voortgekomen vanuit mijn verlangen dat christenen in Nederland blijven staan, vast blijven staan op het fundament van Gods woord. Ik heb me dit jaar erg verbaasd over het boek van David de Vos. En nogmaals, dat heb ik toen ook gezegd, het grootste deel van zijn boek was voor mij ook echt wel heel positief. En vond ik een verademing, de eerlijkheid over zijn eigen proces, zijn worsteling met bepaalde psychische klachten. Dat waren dingen waar ik eigenlijk heel enthousiast over was. Maar de laatste hoofdstukken van zijn boek daar introduceert hij ook wel nieuwe perspectieven ten aanzien van zijn theologische overtuigingen, waarin ik de indruk had en heb dat hij het Bijbels fundament wat los lijkt te laten. En ik heb me veel zorgen gemaakt over de invloed die dat heeft wanneer zo'n populaire christelijke spreker in Nederland echt wat losser omgaat met Gods woord. En begint te suggereren dat alle mensen kinderen van God zijn en daarmee eigenlijk de uniekheid en de kracht van het evangelie van Jezus Christus en de oproep om daarin te geloven tot redding juist wat verdunt. Ik denk dat het een heel goed gesprek is geweest. Ik kijk daar ook positief op terug. Tegelijkertijd is mijn verlangen dat niet alleen David de Vos, maar ook mensen die hem volgen, dat ze wel echt op het fundament van Gods woord gaan staan en blijven staan en niet te losjes omgaan met de duidelijke dingen die de Bijbel zegt over het oordeel van God, de waarschuwingen voor de hel, de oproep om te geloven in de Heer Jezus Christus en zodoende de macht ontvangen om een kind van God te worden. Niet dat je dat al bent, maar dat je dat kan worden, zegt Johannes 1, door te geloven in de Heer Jezus Christus, door hem aan te nemen. Enzovoorts, enzovoorts. Ik hoop dat christenen in Nederland niet met een soort verdund evangelie tot geloof komen, maar dat we ook echt gewoon het evangelie in volle waarheid, met volle kracht, door de Heilige Geest geleid blijven prediken, zodat er ware christenen zijn en niet alleen maar naamchristenen die eigenlijk in een soort verdund evangelie geloven en vroeg of laat ook door hun verdunde evangelie weer afvallig zullen worden. Want dat is helaas vaak wat er gebeurt wanneer je niet van tevoren de volle waarheid van het evangelie hoort en wat de Bijbel zegt, maar tot geloof komt door een soort verdunde versie daarvan. Uiteindelijk ontdek je dat de Bijbel veel meer te zeggen heeft over dit onderwerp. En dan moet je alsnog een beslissing nemen. Is dit inderdaad waar ik voor sta, wat ik wil volgen? Of is dat misschien toch iets wat mij verrast? Daarom denk ik dat je beter aan de voorkant eerlijk kunt zijn en het volle evangelie kunt prediken. Nou, andere thema's waar ik bij heb stilgestaan het afgelopen jaar is best wel divers eigenlijk. Een aantal video's over het gevaar van geloofsafval. Een video over hyper-Calvinisme. En inzoomen op het boek Hyperdoord van Gert van den Brink. We hebben stilgestaan bij de islam en gevaren van de islam. Ik heb een aantal video's gemaakt die wat meer stilstonden bij de politiek en maatschappelijk relevante onderwerpen. Een gesprek met twee atheïsten. Een aantal video's over het welvaartsevangelie, Benny Hinn, de Word of Faith beweging. Een aantal video's over de situatie in Israël. Een aantal video's over Rooms-Katholicisme. Dus er is best wel een hele brede diversiteit aan onderwerpen behandeld. En ik ben God daar dankbaar voor dat hij me ruimte heeft gegeven, kracht heeft gegeven, inzicht heeft gegeven om met zoveel verschillende onderwerpen bezig te kunnen en mogen zijn. En nogmaals, allereerst wil ik God ervoor danken. Ik wil mijn ouders en schoonouders ervoor danken, mijn vrouw ervoor danken. Ik wil ook jullie danken voor jullie belangstelling in deze video's. Ik hoop door Gods genade dat ik ook hiermee door mag gaan. Bid voor mij, dat ik daar ook genade voor mag ontvangen. En de volgende vraag waar ik bij stil wil staan is, hoe nu verder? Een YouTube-bediening is best wel iets unieks eigenlijk. En ook iets wat nog maar heel recent is ontstaan. Ook in deze wereld, maar ook zeker in het christendom. We zien de laatste tijd dat er ook meer christenen zijn, ook in Nederland, die met YouTube-kanalen starten. Denk aan Karel de Lange, die eerst in een Engelse YouTube-bediening stond. En veranderd is daarin richting ook een Nederlands platform. Hij heeft nu Geloof en Reden. Hij maakt fantastische video's, waar ik ook echt ontzettend blij mee ben. En het is super tof om te zien dat niet alleen hij, maar ook bijvoorbeeld de mensen van Christendom met een vraagteken aan het einde bezig zijn met een YouTube-bediening. Denk ook aan een ander YouTube-kanaal wat nu wat meer formeel begint. Ook met de naam Christendom, niet met een vraagteken daarachter, maar het kanaal van Albert Pogosjan en jongens als Raphaël. En zo zijn er nog veel meer. Het valt me op dat er steeds meer christelijke YouTube-kanalen komen in Nederland. En ik denk dat dat super goed is. Ik ben het misschien niet met al deze broeders en soms ook zusters eens ten aanzien van hun diepste theologische overtuigingen. Maar tegelijkertijd ben ik gewoon heel blij dat op deze manier via het internet het evangelie verspreid wordt en de naam van Jezus gepredikt wordt. En nou ja, ik denk dat dat enorme kansen biedt. En ik hoop dan ook dat er steeds meer mensen zullen zijn die starten met een YouTube-bediening, waarbij ik wel gelijk het kantpunt wil plaatsen dat het ook een grote verantwoordelijkheid is. Dat je veel invloed kunt hebben en krijgen via zo'n YouTube-bediening. Misschien zelfs meer dan de gemiddelde predikant in een lokale gemeente. En dat het dus ook wel heel belangrijk is dat je zelf goed geworteld bent in een lokale gemeente met broeders om je heen die je ook kunnen helpen en terecht kunnen wijzen en ook geestelijk gewoon kunnen mentoren als dat nodig is. Dus creëer ook voor jezelf, zeker als je zo'n platform hebt, een geestelijk kader om je heen van mensen die je daarin ook een spiegel kunnen voorhouden. Stilstaan bij mijn eigen motivatie om door te gaan met YouTube-bediening. Ik ga gewoon heel eerlijk zeggen wat positief is daaraan. Dat heb ik eigenlijk net al een beetje benoemd. Het platform wat het geeft om het evangelie te kunnen prediken, om mensen te kunnen opbouwen in hun geloof. Er zit ook een keerzijde aan. En ik denk dat veel jongens en misschien ook dames die een YouTube-kanaal starten dat ook wel merken. Mijn YouTube-kanaal is afgelopen jaar echt best wel heel erg goed bekeken. En dat is ergens heel bemoedigend. In het jaar 2024 heb ik ruim 1 miljoen views gehad op de verschillende video's op mijn kanaal. Dat wil ik zeggen in totaal. Het totaal aantal views op mijn YouTube-kanaal is het afgelopen jaar meer dan 1 miljoen geweest. En ja, dat had ik natuurlijk niet durven dromen aan het begin toen ik er 5 jaar geleden mee begon, dat in een jaar tijd er 1 miljoen views zouden gaan komen op die video's. Ik heb het afgelopen jaar ruim 6000 subscribers, ruim 6000 abonnees ook erbij gekregen. En dat zijn allemaal heel bemoedigende dingen. En een valkuil hierin, die ik ook bij mezelf soms voel, die ook in mijn vlees zit, is om te denken, hey, dit is eigenlijk een heel succesvol jaar geweest. Omdat je veel abonnees erbij krijgt, omdat je veel views krijgt, omdat je ziet dat video's goed bekeken worden. Maar dat heeft ook een keerzijde. En je ziet dat ook in de seculiere wereld. Ook gewoon YouTube-kanalen over hele andere thema's. Je merkt dat sommige YouTubers ermee stoppen. Ook succesvolle YouTubers. Juist YouTubers die heel veel views hebben, heel veel abonnees hebben, veel grotere YouTube-kanalen dan ik. Je ziet op een gegeven moment de laatste tijd steeds vaker dat YouTubers stoppen. En ik denk dat daar een reden voor is. Dat is omdat vaak YouTubers beginnen met wat ze doen vanuit een bepaalde passie voor een bepaald onderwerp. Of dat het nou technologie is, of dat je nou een tech channel start, of dat het nou is fotografie, of dat het nou iets anders is, een heel ander onderwerp. Wat je vaak ziet gebeuren is dat YouTubers aan het begin vanuit hun passie, hun intrinsieke drive voor een bepaald onderwerp of een bepaalde visie starten. En geleidelijk aan, wanneer een YouTube-kanaal groeit of wanneer er meer views komen en er meer populariteit ontstaat, zie je dat de focus van de inhoud een beetje begint te verschuiven naar de hoeveelheid views. Wordt de video die ik nu aan het maken ben net zo goed bekeken als de video die ik vorige week heb gemaakt? Hoeveel likes krijg ik? Hoeveel comments worden er geplaatst? Hoeveel subscribers krijg ik erbij? Hoeveel abonnees? Je ziet dat geleidelijk naarmate een YouTube-kanaal succesvoller wordt, dat mensen steeds meer aandacht beginnen te krijgen en stilgezet worden. En zo zit YouTube ook een beetje in elkaar. Je wordt eigenlijk steeds meer als het ware geconfronteerd met je succes. Maar daar zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Namelijk dat het ook een soort druk legt op je schouders om ook misschien de verwachting van andere mensen waar te maken. Of door te gaan in een stijgende lijn. Maar er kan een soort stemmetje gaan ontstaan in het hoofd van een YouTuber om te zeggen, hey, gaat mijn volgende video het wel net zo goed doen als mijn vorige video? En op het moment dat daar de focus op komt te liggen, dan zie je dat veel YouTubers langzaam verschuiven van hun passie voor de inhoud naar wat kan ik doen voor de volgende video om te zorgen dat die net zo goed bekeken wordt, of in elk geval niet slechter bekeken wordt dan mijn vorige 3 of 4 of 5 video's. En het risico is zeker voor christenen, want dit is, wij zijn als christenen ook mensen. Hè? En christelijke YouTubers zullen ongetwijfeld, als ze eerlijk zijn, en ik ben er ook eerlijk over, er zit ook in jou een neiging, en in mij een neiging, om te kijken, hey, hoe heeft die video die ik afgelopen vrijdag heb geüpload, hoe presteert die ten opzichte van de video daarvoor? En als je niet oppast, dan gaat dat een eigen leven leiden. En dan gaan je ogen langzaam verschuiven van de reden dat je ooit bent begonnen om de Heer te dienen via zo'n platform, naar dat succes op dat platform bijna een doel op zichzelf wordt. Dat is een vleeselijke redenatie. Het is zondig om zo in een bediening te staan. Maar niks menselijks is ons vreemd als christenen. En we moeten daar bewust van zijn. We moeten daar bewust van zijn dat die verleiding er ligt. En hoe ga je daar vervolgens mee om? Want het risico is dat je vervolgens je inhoud meer en meer gaat afstellen op wat werkt. Op wat likes geeft, op wat views geeft, op wat relevant is. In plaats van wat de inhoud is en wat ooit misschien de drive is geweest om ermee te starten. En dan wordt YouTube wordt een afgod. En dat is wat ik merk, ook als iemand die gewoon als christen in Nederland een YouTube-kanaal is begonnen. Ik merk dat dat stemmetje er is. En dat ik me daartegen moet verzetten. Dat ik dat moet overwinnen in de kracht van de Heilige Geest. Maar het is er wel, als je eerlijk bent. En ik denk dan ook dat het goed is om weer terug te komen bij wat is de diepste drijfveer. Wat is de diepste drijfveer om dit te doen? Waarom ben ik hiermee begonnen? En waarom zou ik ermee doorgaan? Want het is niet mijn intentie om ermee te stoppen. Maar het is wel mijn intentie om ermee door te gaan vanuit een goed hart en vanuit de juiste motieven. En niet vanuit de verkeerde motieven. Niet vanuit het idee van, oh, het afgelopen jaar zijn er zoveel abonnees bijgekomen. Ik hoop dat er het komend jaar ook weer zoveel abonnees bijkomen. Dat is niet de goede motivatie. Dat is een zeer groot gevaar op het moment dat je er zo tegenaan gaat kijken. Wat is mijn diepste drijfveer in geestelijke bediening? En een tekst die me opkwam is Filippenzen 3 vanaf vers 7. En ik denk dat Paulus daar als apostel, dat hij reflecterend op zijn eigen bediening de juiste hartstoestand beschrijft. En dat is de hartstoestand die ik ook wil volgen in mijn eigen leven. Paulus zegt dit: wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter mij is, mij uitstrekkende naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus' een drijf in zijn bediening, en ik zie hem echt als een voorbeeld hierin voor alle christenen in geestelijke bediening. De motivator voor Paulus was dat hij Christus Jezus wilde kennen. Weet je, en dat is voor mij de reden geweest dat ik 5 jaar geleden ook begon met deze YouTube-bediening. Het had eigenlijk twee redenen. 1 reden was dat ik andere mensen wilde meenemen in het Christus beter leren kennen. En ik denk dat dat de afgelopen 5 jaar ook een zegen is geweest, ook voor andere mensen, om beter te weten wat de Bijbel onderwijst. Om ook het contrast te zien tussen dwaalleer en de waarachtige leer van de Bijbel. En daardoorheen Christus beter te leren kennen. Maar tegelijkertijd is het niet alleen maar voor anderen een zegen. Het is in de eerste instantie voor mij een zegen. Waarom? Omdat het YouTube-kanaal mij motiveert en ook dwingt om elke week bezig te zijn met Jezus Christus beter leren kennen. En daarmee een video te maken die ook tot zegen mag zijn voor andere mensen. Stiekem is dit YouTube-kanaal voor mij de grootste zegen. Een grotere zegen dan voor jou. Omdat het YouTube-kanaal mij dwingt om het mes scherper te maken, om het zwaar te slijpen, om te zorgen dat ik mezelf blijf uitdagen om Christus Jezus beter te leren kennen. Het is een soort stok achter de deur om datgene te doen wat ik ten diepste ook wil vanuit mijn wedergeboren hart, namelijk Jezus Christus beter te leren kennen. En vanuit de overvloed die ik daaruit mag ontvangen, mag ik ook iets weer delen op het YouTube-kanaal. Dus mijn grootste vreugde met deze YouTube-bediening is, net als de vreugde van Paulus, dat ik Jezus Christus daardoorheen zelf beter mag leren kennen en hem mag najagen. En weet je, dat is een vreugde die veel groter is dan de hoeveelheid views, de hoeveelheid abonnees, de hoeveelheid likes. En ik ben me ervan bewust dat dit YouTube-kanaal misschien nu veel bekeken wordt, maar er gaat ook weer een dag komen dat dat weer helemaal omklapt, dat dat weer afneemt. En weet je, voor mij is Jezus Christus genoeg. Hem beter te leren kennen, dat is het doel. En dat kan niemand me afnemen. Maar een YouTube-kanaal, dat komt en het gaat. En populariteit, het komt en het gaat. En ik wil dan ook andere christelijke YouTubers motiveren om niet te doen wat ze doen, om succesvol te zijn in de ogen van de wereld, om grote aantallen likes, views, subscribers te hebben. Want dat gaat vroeg of laat jou opbreken. Het gaat je doen opbranden. Je bron van energie gaat dan op een gegeven moment uitbranden en doven. En dan stop je ermee en dan ben je gedesillusioneerd of teleurgesteld. Maar net als Johannes de Doper is misschien wel de meest geestelijke persoon in bediening. Iemand die moet accepteren dat er misschien een periode is dat hij een belangrijke taak heeft in het Koninkrijk van God. Maar er gaat ook een periode komen dat hij weer kleiner moet worden. En dat Christus Jezus groter moet worden en groter. Het Koninkrijk van God blijft groeien. En de naam van Jezus zal over deze aarde gepredikt worden. Maar de dienstknechten daarin, die komen en die gaan. Die hebben hun moment en dat moment gaat ook weer voorbij. Weet je, zorg ervoor dat jouw diepste vreugde is. En ik zeg het ook tegen mezelf. Zorg ervoor dat je diepste vreugde is in geestelijke bediening. Niet per se Christus te prediken, maar Christus te kennen. Om zelf Jezus Christus beter te leren kennen. Laat dat jouw bron van vreugde zijn. Want die vreugde die blijft toenemen, toenemen en toenemen. Ook op het moment dat de bediening die je misschien hebt voor hem weer gaat krimpen, kleiner wordt en uitdooft. Ik hoop dat dit bemoedigend is. Het is ook gewoon iets eerlijks wat ik met je wil delen vanuit mijn hart. En ja, bid voor mij dat ik mag blijven doen wat ik doe vanuit een goed hart. En dat Jezus Christus verheerlijk mag worden in mijn leven, in het leven van mijn gezin, in mijn lokale gemeente, in mijn familie, in mijn werk. En ik bid hetzelfde voor jullie. God zegen, gezegende jaarwisseling en ook een gezegend 2025. Tot de volgende keer.